Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt, het vijfde van Psalm 19. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit de profetieën van Jesaja en daarvan het 56ste hoofdstuk. Wij noemen nu Jesaja 56, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen uit Psalm 96 het eerste vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Jesaja 56. Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet en des mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet, zeggende, de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn Sabbat te houden, en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligt en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt. Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn. Al gij gedierte des velds, komt om te eten. Ja, al gij gedierte in het woud. Hun wachters zijn alle blind, ze weten niet, zij alle zijn stomme honden, ze kunnen niet bassen. Ze zijn slaperig, ze liggen neder, ze hebben het sluimeren lief. En deze honden zijn sterk van begeerte, ze kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Zij alle keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin, elk uit zijn einde. Komt herwaarts. Zeggen zij, ik zal wijn halen en we zullen sterke drank zuipen. En de dag van morgen zal zijn als deze. Ja, groter, veel treffelijker.
We zingen vervolgens gemeente van Psalm 85 en daarvan de versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft en ook het vierde. Dan wordt genaam van waarheid blij ontmoet, de vrede met de kus van het recht gegroet. Tijdens het zingen worden gecollecteerd voor de diaconie voor de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. We zingen 85, 3 en 4. Gemeente, de woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmiddag, kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Jesaja 56 en daarvan het eerste vers. Jesaja 56 vers 1, daar lezen we Gods woord en de tekst als volgt. Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. We beluisteren in deze woorden een vermaning tot godzaligheid. Het is een vermaning tot godzaligheid. We willen letten op vier gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een goddelijke opdracht, want alzo zegt de Heere. In de tweede plaats letten we op belofte van heil, want mijn heil is nabij om te komen. In de derde plaats op openbaring van gerechtigheid en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. En tenslotte, en dan keren we weer terug naar het begin van de tekstwoorden, aansporing tot gerechtigheid, bewaart het recht en doet gerechtigheid. Dus een aansporing tot godzaligheid, goddelijke opdracht, belofte van heil, openbaring van gerechtigheid en aansporing tot gerechtigheid. Alzo zegt de Heer, de verbondsgod, het woordje Heer is dan met vijf hoofdletters, het is niet de mens die spreekt, ook niet Jesaja, profeet van de oude dag. Maar het is de Heere zelf die spreekt. Zo begint het derde hoofddeel van de profetieën van Jesaja, waarin de belofte van herstel van Israël centraal staat, de verlossing uit de ballingschap en hoe de Heere zich over zijn volk zal ontfermen. En de verlossing uit de ballingschap van Juda, van Israël, gemeenten, is een beeld van de geestelijke verlossing van een zondaar. Uit de banden en uit de boeien van de dood, uit die geestelijke ballingschap waarin wij allen van nature verkeren. En eigenlijk gaat het nog veel verder. Gaat het om het herstel van de schepping. Dat er iemand zal zijn, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En Jesaja die mag over de eeuwen heen zien naar de vervulling van Gods beloften in de tijd, naar de komst van de Messias, de zending van God zelf, maar ook dat het werk van de Messias zich zal uitstrekken over Joden en over heidenen, de hele wereld. En dat Hij het is die alle dingen nieuw maakt. Het is eigenlijk wel heel bijzonder dat de Heer tot het volk van Israël spreekt door middel van de profeet Jesaja. Want als u de voorgaande hoofdstukken eens zou nalezen, dan komt u daar niet veel goeds tegen als het om het volk van Israël gaat. Zondigheid. Dan lezen we van de hardheid van hun hart, van een geestelijke doofheid en de blindheid. En dat blijkt telkens weer opnieuw. En ondanks dat gaat de Heer toch tot het volk spreken. Er zijn zoveel redenen waarom de Heer zich van het volk zou kunnen afkeren en het aan zichzelf zou kunnen overgeven. Maar dat doet de Heer niet, weet u waarom niet? Wel omdat Hij van zijn volk niet af kan. Hij heeft het volk verkoren, opdat het zijn volk zou zijn. En al verzondert dat volk het nog zo, toch ontfermt zich de Heere over hen naar zijn soeverein welbehagen. Ja, dat vraagt wel van het volk dat ze de Heere zullen dienen. Dat ze gehoorzaam zullen zijn aan zijn wetten en aan zijn inzettingen. En daarom vinden we in dit hoofddeel van de profetieën van Jesaja ook allerlei concrete aanwijzingen om sociaal opzicht recht te doen en om niet de afgoden te dienen. Maar God geeft herstel. God zorgt voor zijn eigen volk. Want hij was immers in zichzelf van eeuwigheid bewogen. Ook al is er dan niemand die naar hem vraagt, ook dat volk van Israël niet. En als de Heer dat volk ook aan zichzelf zou overgeven, gemeente, dan kwam er ook van het volk helemaal niets terecht. Wat zou er van Gods kerk terechtkomen als de Heer zijn handen ervan zou aftrekken? Als hij die kerk niet zou vasthouden? Nee, dan kwam er niets van terecht. Want die kerk is niet in staat om in eigen kracht ook maar één ogenblik staande te blijven tegen al die vijanden die het op het leven van die kerk gemunt hebben. Maar de Heer die zorgt ervoor dat in verband van onze tekstwoorden van het vervolg, dat ook eenmaal voor het volk het jubeljaar, zoals er in hoofdstuk 61 over wordt gesproken, dat jubeljaar zal aanbreken door het werk van die leidende knecht des Heren, waarvan Jesaja ook zo heerlijk heeft mogen getuigen in de hoofdstukken 42 tot en met 53, die liederen van de leidende knecht des Heren. Alzo spreekt de Heren. En dat doet hij vandaag ook tot ons. De Heer die spreekt ook vandaag tot ons. En er is alle reden om daarna te luisteren. Het is niet maar een mens die tot ons spreekt, maar de Heer zelf. Als onze koning zich richt, onder andere in zijn kersttoespraak, tot het Nederlandse volk, dan zijn er vele mensen die daarna luisteren. En het is een voorrecht dat in de laatste kersttoespraak ook nog een relatie werd gelegd met Gods woord. Daar mogen we nog dankbaar voor zijn. Maar vaak is die boodschap bestaat alleen maar uit wat algemeenheden, heel erg oppervlakkig. En toch luisteren we daarnaar. Maar hoe zou dat dan moeten zijn, gemeente, als de Heer spreekt? Zouden we dan niet ingespannen moeten luisteren wat Hij tot ons te zeggen heeft? Want de Heer die komt met ons niet met een algemene boodschap, maar met een zeer bijzondere boodschap. Boodschap van heil, boodschap van zaligheid. En ook hoe Hij wil dat wij voor de Heer zullen leven. Voor Gods aangezicht. Een boodschap van het allergrootste belang. En die komt tot mensen verloren in zonden en in schuld. Tot zulke mensen als u en ik. Komt de Heer niet met zijn woord. Wat een wonder. Dat de Heer in deze verloren mensenwereld zijn woord, het evangelie, nog laat verkondigen. En dat het mag klinken, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Is dat, gemeente, voor ons al eens een wonder geworden? Dat de Heere nog steeds spreekt door zijn woord. Dat hij ons dat woord nog heeft gelaten, ondanks onze zonden. En we horen het zo vaak, en we laten het ook zo vaak weer langs ons afglijden. We merken het niet op. Jesaja heeft het reeds moeten profeteren. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het is eigenlijk heel erg als het woord in ons leven geen kracht doet of geen kracht heeft gedaan. Ze nog voor eigen rekening voortreizen naar de eeuwigheid. Wat hebben we toch, gemeente, die bediening van Gods geest nodig, omdat dat woord maar een kracht van God tot zaligheid zou mogen zijn. In onze geestelijke doodstaat hebben we de kracht van die geest nodig, opdat we levend gemaakt mogen worden Alzo zegt de Heere. En nu hoop ik één ding. Dat als u straks thuis komt, dat u zich niet zult verliezen in, dat heeft de dominee gezegd, zo heeft hij gesproken, dat heeft hij niet gezegd, maar dat het eens werkelijk waar zou mogen zijn. Ik heb de stem van de Heere gehoord. Dat is ons nodig. Dat de Heere in ons leven gaat spreken. Door zijn woord en door zijn geest. Dat is nodig voor het eerst. Maar ook bij vernieuwing in ons leven. Want wat laat de Heere ons horen? Nou, ik zei het al, gemeente, geen algemene boodschap. Geen oppervlakkige boodschap. Maar een boodschap van het goede. Wat u en ik nodig hebben om wel getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Boodschap van heil en van zaligheid. Is ook onze tweede gedachte. Want mijn heil is nabij om te komen. Een belofte van heil. Zaligheid. In het Hebreeuws staat er eigenlijk een woord wat ons herinnert, wat ons bepaalt bij Jezus, Yeshua. Zaligmaker. En we weten het, gemeente, onder het Oude Testament waren er mensen die naar zijn komst hadden uitgezien. Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En Simeon, we hebben er in de achterliggende weken genoeg van gehoord. Die met het kind Jezus in de armen staat en mag getuigen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En beide mannen, die wisten dat het van God kwam. Niet van de mens. Uit genade hebben ze dat mogen getuigen. En natuurlijk gaat het in het voor Israël in de eerste plaats om de verlossing uit de ballingschap. Om van de vijand verlost te worden. Of dat ze weer zouden mogen zitten. En ieder onder een vijgenboom en onder de wijnstok. En dat heeft de Heer ook gegeven. Dan mag Jesaja, die mag dat ook voor het volk profeteren. Dat volk dat in de ballingschap verkeert. Dat heil, de verlossing is nabij. Het zal niet zo lang meer duren. En die ballingschap zal ook eenmaal een einde nemen. Maar wat heeft het volk het telkens weer verknoeid en telkens weer verzondigd? Mijn heil is nabij om te komen. Mijn verlossing is nabij. Het komt, gemeente, zo heel dicht bij ons. Wij denken vaak, oh, het is heel ver weg, onbereikbaar voor een mens. Maar het is nabij. Door de prediking van het woord wordt het heil ons nabij gebracht. Moet u maar denken aan Psalm 98... Dan zingt de dichter, de Heer heeft zijn heil bekendgemaakt. Heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor het oude heidenen. En al de einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Het is gekomen tot aan het einde van de aarde. Ook tot ons. Boodschap van heil, van zaligheid voor zondaren. Voor mensen die de rampzaligheid verdiend hebben, die moed en vrijwillig God de rug hebben toegekeerd in het paradijs. En die geen lust hebben aan de kennis van Gods wegen, die zeggen, wijk maar van mij. Mensen die onderweg zijn naar de eeuwige duisternis, die aan de leiband van de overste van deze wereld wandelen. En die van nature op die zaligheid ook geen acht slaan, daar gaan voorbij gaan. En die niet zien hoe nameloos ellendig dat ze zijn. En daarom laat de Heere dat heil ons verkondigen, nabij brengen. Legt het aan ons hart. Opdat we zouden gaan verstaan wat tot onze eeuwige vrede dient. En wat het heil eigenlijk is. Wat het inhoudt. Tegenover alles wat ons in deze wereld bezig kan houden. Heil, zaligheid in de zaligmaker Jezus Christus, gekomen in deze wereld. We hebben daar vanmorgen bij stilgestaan, in hem die mens wilde worden. Dat heil dat is, mag Jesaja prediken, profeteren, is nabij om te komen. Maar weet u, gemeente, dat heil, dat gaat ook een keer weer voorbij. Nu is het nog nabij in ons leven. Maar het gaat ook weer een keer voorbij. Wanneer dan? Wel, als het einde van ons leven aanbreekt, dan horen we niet meer van heil en van zaligheid. En als we dan onbekeerd God moeten ontmoeten, dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Nu zei de Heer, dat heil is nabij. Geef er toch acht op. De Heer, laat het prediken. Door de mond van de profeet Jesaja. De Heer zegt als het ware mijn belofte. Omdat vrouwen zaten zenden, heb ik vervuld. En de profeten van het Oude Testament, gemeente, die mochten het volk voorbereiden op de komst van de Messias. Onder andere Daniel, die leerde uit de profetieën van Jeremia, dat aan het einde van de 70 jaren verlossing zou aanbreken voor de Joden uit de ballingschap. Een beeld van de verlossing van Gods kerk. En andere profeten die hebben daaruit lessen getrokken en mogen profeteren van de komst van de Messias in deze wereld. En hij is gekomen, dat weten wij, dat hij in de volheid des tijds gekomen is om zondaren zalig te maken. Om heil aan te brengen. En niet alleen om dat heil te verwerven, maar ook om dat heil, om die zaligheid toe te passen. Door zijn woord en door zijn geest. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo heeft Johannes de Doper het uitgedrukt. Gewaarschuwd. Omdat de bijl reeds lag aan de wortel van de boom. Gewaarschuwd om die toekomende toren te ontvlieden. En gemeente, om dat heil nabij te brengen. Daarvoor wilde Christus nu lijden en sterven. Want God heeft zijn Zoon niet in deze wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat hij die wereld zou behouden door hem alleen. Want die gehele schepping die zucht, als het ware als in baresnood zijnde. Je ziet uit naar de verlossing en eenmaal zal die ook komen, de nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En wat zou die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn, als daar geen mensen zouden zijn om de schepper van de hemel en van de aarde te verheerlijken? Als die hemel leeg zou blijven? Nee, en dat God zijn Zoon gezonden heeft in de wereld, wil niet zeggen dat die hele wereld zal zalig worden. Iedereen, maar dat God zich ontfermt over zijn schepping, over deze wereld en zijn genadewerk in die wereld wil verheerlijken. Daarvoor gaf hij zijn enige en zijn beminde Zoon in deze wereld. Hij brengt heil aan. Zaligheid. De zaligheid is in geen ander. Zo heeft de apostel Petrus het uitgeroepen. Het is geen ander dan in Jezus Christus alleen. En hebben we die zaligmaker al nodig gekregen, gemeente? Dat is een vraag die telkens weer aan ons hart wordt gelegd. Als dat heil ons zo nabij wordt gebracht, dan is het de vraag of dat wij dat heil nodig hebben gekregen in ons leven. Of dat we daar nog steeds aan voorbij leven. En ze horen het wel, dat God zelf een weg heeft gebaand, waardoor een zondaar weer met God verzoend kan worden. Waardoor een zondaar weer getroost kan leven en eenmaal zalig kan sterven. Maar die zaligmaker die is van God gegeven tot behoud. En dan is het de vraag of dat we dat kunnen belijden op goede gronden, dat hij ook mij gegeven is tot verzoening van mijn zonden. Ja, tot een volkomen verzoening. Het is een voorrecht als je dat mag weten. Als je nou door het geloof mag zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Als je nou niet meer zonder hem kunt leven en zonder hem kunt sterven. Omdat nergens anders heil is te verkrijgen dan bij de Heere alleen. En als je dan in de doorleving van je zonden en van je schuld mag ervaren dat het heil nabij is. Ja, zegt u, dat is groot, maar ik kan er niet bij. Ik weet dat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb. En die last van mijn zonden en van mijn plagen, die drukt mijn schouders naar beneden. En de duivel die bespringt me en die zegt, je hebt geen heil bij God. U hebt te veel gezondigd. Te lang gezondigd. Ze zullen van God niet vergeven worden. Want God is rechtvaardig die de zonde moet straffen met tijdelijke en met eeuwige straffen. En u hebt niet anders verdiend dan de dood. Het is te vergeefs om tot hem te roepen. Die bergen van zonden en van schuld, gemeente, die zo in de weg kunnen staan. En die in de weg staan tussen God en tussen onze ziel. Wat kan dan een mens die door de Heer is stilgezet op zijn levensweg, heen en weer geslingerd worden tussen hoop en tussen vrees. En die toch de Heer niet kan loslaten. En die bekommerde zielen, mag ik ze zo eens noemen. En ik hoop dat er maar veel mogen zijn in ons midden. Die bekommerde zielen die kunnen niet getroost worden met het woord van een ander. Dan kun je tegen zeggen, ja maar je moet bij Jezus zijn. Want het heil, dat is er, dat is nabij. Je hoeft tegen zulke zielen niet te zeggen dat ze hun best moeten doen om te geloven. Ze weten dat het van de hemel moet komen. En ze weten dat er alleen maar een oplossing is voor hun leven als de Heer zelf tot hun ziel gaat spreken. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil, alleen. Dus nou goed, dus dan hebben ze er ook om gebeden. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil, alleen. Want tot wie zullen we anders heen gaan? En als er nou van die bekommerde zielen in ons midden zijn vanavond, luister dan eens naar het woord van de Heer. De Heer zegt, alzo zegt de Heer, mijn heil is nabij om te komen. De Heer die staat gereed om dat heil te bewerken. Wat moet u dan doen? Nou, dan moet u maar net doen als die dichter van Psalm 62. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk slot. Hij wil immers zijn mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Wacht dan maar op de Heere. Blijf maar aanhouden aan de genadetroon. Blijf maar roepen en blijf dan maar bedelen. Totdat die grote doorbreker ook zal doorbreken door al die bergen van zonden en van schuld heen. En uw ogen geopend mogen worden voor dat heil dat er in Christus Jezus is. Voor de zaligheid die hij verworven heeft. Ja, voor die zaligheid die hij is. Want hij is de zaligmaker. Opdat u met diezelfde dichter mag zingen in God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Zijn toevlucht tallen tijden. Een gemeente, Wat is dat een wonder als de Heer onze ogen ervoor opent. Dat het heil nabij is gebracht door hemzelf. En dat het heil zich mag uitstrekken over Joden en over heidenen tot aan de einden van de aarde. Daar heeft de dichter van gezongen. Toen u er iets van mocht ervaren in zijn leven, gij zelf mijn hoofd en doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Zoveel, zo groot. Hier aan deze zijde van het graf blijft het altijd een uitzien. Blijft het altijd een verwachten. Zelfs Jacob op zijn sterfbed, die moest zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Wachten op het ogenblik dat hij zijn lichaam, het lichaam der zonde zou afleggen en in zijn mogen ingaan in de vreugde zijns Heren om in alle eeuwigheid daar te zijn. Waar God zal zijn alles en in allen. Want als iets gemeente van dat heil dat nabij is hebben mogen aanschouwen, dan kan het niet anders of dan zal er ook een verlangen zijn om eenmaal altijd volkomen in dat heil te mogen delen. Daar waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar alles juichen zal van de eer en de heerlijkheid van de koning der koningen en de heren der heren. Mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Dat is onze derde gedachte, openbaring van gerechtigheid. Mijn heil, mijn gerechtigheid, hoort u het, is alles van de Heere. Mijn heil, zegt de Heere zelf, en mijn gerechtigheid. En dat heil dat staat te komen, dat is nou mogelijk door mijn gerechtigheid, zegt de Heere. Misschien wel een beetje moeilijk voor de kinderen om dat te begrijpen. Ik zal proberen om dat eenvoudig voor te stellen. Gerechtigheid betekent dat iets recht is. Niet krom, niet scheef, maar recht. Ongerechtigheid, tegenovergestelde van gerechtigheid, is zonde. En door die zonde is onze verhouding met God niet meer recht. Die verhouding is krom door onze zonde. En die kunnen wij ook nooit meer recht maken. En het moet wel. Anders kunnen wij voor God niet bestaan. Want God kan de onrechtvaardigheid, het onrecht, kan hij niet verdragen. En onze ongerechtigheden, die roepen de toren van God op. God torent verschrikkelijk over de zonde en moet die zonde ook straffen met tijdelijke en met eeuwige straffen. En die toren van God, die hebben wij allemaal verdiend. Want wij zijn allemaal zondaren. Reeds van het uren van onze ontvangenis af, dat weten we. Ook al hebben we nog geen zonde gedaan, toch zondaren. We komen als zondaren in de wereld. En hoe moet die verhouding met God dan weer recht gemaakt worden? Kan ik dat zelf? Kan ik God tevreden stellen met mijn werk? Met mijn gebeden misschien? Met mijn goede daden? Die ik doe in dit leven. Die ijver voor de dienst des Heren. Nee, gemeente, dat is onmogelijk. Want de straf op de zonde is de dood. En onze zonden maken ons ook schuldig tegenover God. En die schuld maken wij eigenlijk alleen maar groter en meerder elke keer weer. Door onze zonden en door onze ongerechtigheden. Daarom zong die dichter van Psalm 130 het ook. Zo gij in het recht zou treden en gade slaan mijn ongerechtigheden. O Heere, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Dus wij kunnen die verhouding met God niet meer recht maken. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid kunnen voldoen? En hoe moet het dan? Nou, daar heeft God nu zijn eigen zoon voor gegeven. Het liefste wat hij had. Zijn enige geboren zoon. Die heeft God gegeven opdat hij alle gerechtigheid zou vervullen. De straf op de zonde zou dragen. De schuld van de zonde zou verzoenen. Nee, niet voor zijn eigen zonden. Want de Heer Jezus was zonder zonde. Geen zonde gekend, geen zonde gedaan. De reine, de vlekkeloze Jezus. Maar hij gaf zichzelf om tot zonde te worden gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid of gerechtigheid in God. Zo kwam hij in deze wereld om zondaren te redden. Om die verhouding met God weer recht te maken. En hoe deed hij dat dan? Wel, gemeente, dat deed hij door uit de hemel te komen op deze aarde. Door onze menselijke natuur aan te nemen. Om in die menselijke natuur te lijden en te sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. En die dure prijs heeft de Heer Jezus nu aangebracht. Door zijn bloed te storten op de vloekheuvel van Golgotha. Zo bracht hij de gerechtigheid aan die alleen voor God kan bestaan. En nu zegt de Heer hier, en die gerechtigheid die staat gereed om geopenbaard te worden. Dat heerlijke evangelie. Dat God zijn enige geboren zoon heeft gezonden naar deze wereld. Gemeente, dat kunnen we nooit genoeg bewonderen. Dat God zelf die weg heeft uitgedacht. En de gerechtigheid ook heeft geopenbaard. Want wij spreken van gerechtigheid, ook van straffende gerechtigheid. En dat predikt ons de wet. Als wij geplaatst worden voor de spiegel van Gods wet, van Gods geboden, dan zegt ons dat wij op grond van Gods rechtvaardigheid de dood verdiend hebben. Omdat we tegen al die geboden van God hebben overtreden. Dat is Gods straffende gerechtigheid, waardoor wij allen veroordeeld worden. Maar nu is daar het evangelie. Dat evangelie openbaart ons de reddende gerechtigheid van God, verworven door zijn enige en door zijn geliefde zoon, die plaatsbekledend de weg is gegaan van de kribbe naar het kruis. En het is die gerechtigheid waardoor aan al de gelovigen hun zonde en hun schuld worden kwijtgescholden. Het is het evangelie van de gekomen zaligmaker. Bij zijn komst op de aarde, gemeente, wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Want die gerechtigheid heeft God op een voor ons wonderlijke wijze vervuld. In de Zoon van Zulie, we zeggen dat zo gemakkelijk met ons avondmaalsformulier. Ere God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft in zijn eigen lieve zoon. Met de bittere en met de smadelijke dood des kruises. Zie, dat wordt dan het wonder. Als je daar iets van mag zien, dat een ander ook voor mij heeft betaald. Dat een ander ook voor mij de dood heeft overwonnen. dan een ander roept voor mij de gerechtigheid heeft aangebracht, die alleen redt van de dood. Dat een ander heeft gedaan wat ik nou nooit meer aan God kan toebrengen. Maar dat Christus dat ook voor mij heeft gedaan. Want ik kan het nooit meer, hoe ik me ook inspan, hoe ik me ook beijver, hoe ik ook al mijn best doe. Maar er is niets van mij wat meetelt. Die gerechtigheid geopenbaard. Apostel Paulus zegt in Romeinen 1 vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods of de gerechtigheid Gods wordt in hetzelfde. Dat is in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Dus dat moet geloofd worden. Dus de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht door zijn lijden en door zijn sterven. Gemeente, die moet geloofd worden. Zonder geloof zal het niet gaan. En nu zegt de Heer tegen de mens die gezondigd heeft. En die heeft gezien dat de verhouding met God nooit meer recht gemaakt kan worden door en van zichzelf. Die dat wel heeft geprobeerd, net als de fariseeën. Door stipt de wet van Mozes te volgen. Door boete te doen. En alles, en misschien wel belofte gedaan heeft. Ik zal u alles betalen, heb nog maar een ogenblik geduld. Maar daarmee is de breuk met God niet geheeld. Ook al lees je dan misschien wel meters spreken achter elkaar. En ik zeg niet dat het niet goed is, gemeente. Natuurlijk is dat goed. Om bezig te zijn met de dingen van Gods koninkrijk. Er zijn mensen die denken dat je het dan maar beter kunt nalaten. Maar het helpt toch allemaal niets. Dan moet je maar je kunt maar beter een boosje genieten van de dingen van deze wereld. En als de zaligheid ook voor mij is besloten van eeuwigheid, dan komt het wel. En als het niet komt, dan kan ik er ook niets aan doen. Het is niet mijn schuld. Nee, bezig zijn met de dingen van Gods koninkrijk, wetende dat ook door onze werken de gerechtigheid van God niet wordt vervuld. Maar de Heere die zegt, mijn gerechtigheid is nabij om geopenbaard te worden. Maar we gaan hier samen nog zingen. Psalm 62, daarvan de verzen 1 en 5. 62 vers 1, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immer zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp en mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. En ook het vijfde van 62, 1 en 5. mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. En openbaren, gemeente, dat is iets onthullen. Iets zichtbaar maken wat voorheen verborgen was. Openbaar maken. En nu zegt de Heere, die gerechtigheid, die is er. Al is die misschien voor u ook nog zo verborgen, zo bedekt. Maar die staat geopenbaard te worden. Die ligt als het ware een uitnodiging in om te komen en die te aanschouwen. En u zijn er vanavond misschien wel in de kerk, ik hoop het, die iets gezien hebben van dat heil dat nabij is. Die zich daarin hebben mogen verheugen en verblijden bij de aanvang. Iets mogen kennen van dat nieuwe leven. En die uitzien naar vermeerdering van de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar die van zichzelf moeten getuigen dat ze geen handen hebben om hem aan te grijpen, geen voeten om tot hem te gaan. Dat hij zich zo verborgen houdt, die zalig maken van zondaren. En nu zegt de Heere vanavond tegen die zoekende zielen, mijn gerechtigheid nabij om geopenbaard, om onthuld te worden. Want alleen die gerechtigheid, die redt van de dood. En daar waar het oog des geloofs mag zijn geslagen op de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht, gemeente, komt er meer vastheid in het leven der genade. Kennen we allemaal wel uit de geschiedenis van Luther. Luther die het heeft mogen beleven, dat die gerechtigheid van Christus niet was de straffende gerechtigheid, maar de reddende gerechtigheid, die hij door het geloof heeft mogen omhelzen. Die zalige ruil heeft mogen doen. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. En zeker, het is waar, niet iedereen zal diezelfde strijd doormaken als een Luther. Maar de Heere die brengt al zijn kinderen er wel achter dat geen vlees gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet. Hoe je die werken van de wet ook allemaal zou willen benoemen. Maar de Heere die wil dat zijn kinderen in dat stervende leven en alles wat voor God niet kan bestaan, die gerechtigheid van Christus nodig zullen krijgen, opdat ze het mogen weten voor rekening van die ander te reizen naar de eeuwigheid. Dat vervult het hart met vrede en met blijdschap. Dat vervult het hart met heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. McShane heeft ervan gezongen, nu ken ik die waarheid zo getrouw als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Mijn gerechtigheid voor God. Dan kun je door het leven, dan kun je ook uit het leven. Staat u daarna, volk des Heren, om dat te mogen weten voor uw eigen hart en voor uw eigen leven, om zo uw roeping en verkiezing vast te maken, om niet meer te struikelen, want we struikelen dagelijks in velen. En zeker dat zal ook, als we iets mogen kennen van de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht, als met de vastheid van het geloof in ons leven gekomen is, dan zal het nog een struikelen blijven tot de laatste doodsnik toe. Maar dat zal ook een hart vervullen met een verlangen om al de geboden van de Heere met liefde te mogen doen. Daartoe ook onze vierde gedachte. Aansporing tot gerechtigheid. Keren we weer terug naar het begin van het eerste vers. Bewaart het recht en doet gerechtigheid. Want de openbaring van die gerechtigheid, die roept ook verplichtingen op. Hij had gezegd in het volk van Israël, nou, de beloofde Messias komt, dat heil, dat is nabij om geopenbaard te worden. ik zal mijn belofte vervullen, maar dan verwacht ik ook van u een getrouwe plichtsbetrachting. Recht en gerechtigheid te doen. Onze kanttekenaren die zeggen daarbij onder de naam van recht en gerechtigheid vervat hij, dat is de Heere, alles wat wij God en onze naaste schuldig zijn. Dus eigenlijk de vervulling van de wet, God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En daarom heb ik ook dit gedeelte maar al bewaard voor de vierde gedachte, om te voorkomen dat we zouden kunnen denken dat wij door onze werken wel ons rechtvaardig voor God kunnen maken. Nee, gemeente, het gaat hier om de vruchten die voortvloeien uit het zaligmakend geloof. Nee, niet om te redeneren dat heil is aanstaande. Daarom kunnen wij wel leven naar ons believen, naar ons eigen goeddunken. Is er geen gevaar meer dat het heil ons ook zal ontgaan. Dat heil komt, de Gods gerechtigheid is geopenbaard. God is toch tevreden gesteld. Ja, zo zijn er vandaag aan de dag ook mensen die zeggen, ja, maar Christus heeft geleden en Christus is gestorven, alle gerechtigheid vervuld en aan zijn verdiensten ontbreekt helemaal niets. Dus waar zou ik me nou druk om maken? En we leven in een valse gerustheid verder, in de gedachte dat het nog wel mee zal vallen misschien, als we voor God zullen moeten verschijnen. Of we maken onszelf wijs dat we met een historisch geloof wel rechtvaardig voor God kunnen zijn. Maar gemeente, wat zal dat een teleurstelling zijn? Als de Heere dan zal zeggen, ik heb u mijn gerechtigheid laten prediken. En u hebt het alleen maar gezocht bij uzelf. Ik ben nooit verlegen geweest om die gerechtigheid die mijn geliefde zoon heeft aangebracht om mij tevreden te stellen in mijn rechtvaardigheid. En daarom aan de vruchten zult ge ze kennen met Johari die zegt, nu dat heil zo naderbij is gekomen, behoren we dubbel op onze hoede te zijn. En wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Wel, gemeente, nu die zaligheid zo dichtbij is gekomen, aan ons hart wordt gelegd, moeten wij op onze hoede zijn en die zaligheid niet tegenstaan door onze zonden en door onze ongerechtigheden. Ook dan ontvangen genade niet door ons ongeloof, door ons zoeken van de dingen van deze wereld, door ons opgaan in de ijdelheid van deze wereld. En al die zonden die maken scheiding tussen de Heere en tussen onze ziel. Aan de vruchten zult ge ze kennen. Iets van dat heil van Christus hebben gezien, door het geloof ons daarin hebben mogen verblijden en verheugen, gemeente. Zoals de Maria, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En als ze door de Heer verder zijn geleid in de verborgenheden van de godzaligheid. En hebben mogen zien dat Christus niet alleen voor de zonden gestorven is, maar ook de schuld van de zonde heeft verzoend. Het eeuwige leven heeft aangebracht door zijn bitter lijden en sterven. En dat hij die verdiensten ook toepast door zijn Heilige Geest, waardoor de zondaar door het geloof ontvangt een recht op het eeuwige zalige leven. Dan zal het ook in de vruchten, zal het openbaar komen. Ook al verknoeien we het elke keer weer opnieuw, ook al wordt het elke keer weer waar wat apostel Paulus heeft beledigd van mijn 7, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar toch, gemeente, de oproep om recht en gerechtigheid te doen, om te doen wat wij God en onze naaste schuldig zijn. En hoe vaster de Heer de mens wil verzekeren van zijn aandeel in Christus. En dat hij zijn belofte vervullen zal van de volkomen verlossing van het lichaam der zonde en des doods. Des te sterker is de verplichting om in gehoorzaamheid aan Gods geboden te wandelen. Als een lichtend licht en als een zoutend zout. Te midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Daartoe worden Gods kinderen ook opgeroepen. Om dat ook te doen in die weg van de dagelijkse bekering, waar zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus ook over spreekt. Dat afsterven van de oude mens en de opstanding van die nieuwe mens. En daarom, gemeente, is het ook zo nodig in ons leven om te sterven aan alles wat geen God en wat geen Christus is. En waarom is dat sterven daaraan nou zo nodig? Wel, omdat de Heere voor zijn kinderen een beter lot heeft bereid. Omdat er groter heil en zaligheid aanstaande is. Uw heilzon is aan het dagen. Daar heeft de dichter van gezongen. En die aanklevende verdorvenheid kan het zicht op de toekomende heerlijkheid zo verderven en zo belemmeren. Maar als het geloofsoog gericht mag zijn op hem, die alles heeft aangebracht wat tot het leven en de zaligheid nodig is, gemeente, dan zal er ook het verlangen zijn om eenmaal altijd bij de Heere te zijn. Verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods. Als het dan donker is in uw leven, smeek dan maar op het licht van de Heilige Geest. Als u nergens meer bij kunt komen, zeg het maar op schonk ge mij de hulp van uw geest. Dat in mij op mijn paan de leidsman zou mogen strekken. En Heere, helpt u me om te doen wat u ook van me vraagt. Om recht en gerechtigheid te bewaren. En zeg maar met de dichter, ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want welzalig hij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst herkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Alzo, zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen. Leven niet aan voorbij, gemeente. Maar zoek deel te mogen hebben aan dat heil, voordat het besluit zal baren en uw levensdraad zal worden afgesneden, dan is het te laat. Maar heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Psalm 2 en daarvan het zevende vers is onze slotzang. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. We delen u nog mee dat er bij de uitgang enkele bladen liggen die klaar zijn om voor u om die mee te nemen. We zingen Psalm 2 vers 7. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.